ook vanavond openen wij het woord van de Heere in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen vanavond hoofdstuk 3 en daarvan de versen 20 tot en met 35.
En zij kwamen in huis en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten. En als degenen die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want zij zeiden: hij is buiten zijn zinnen. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: hij heeft Beelzebul. En door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit. En hem tot zich geroepen hebbende, zeide hij tot hen in gelijkenissen: hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Er kan niemand in het huis van een sterke ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt. En als dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, ik zeg u, dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden. En allerlei lasteringen waarmee zij zullen gelasterd hebben. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid. Maar hij is schuldig aan het eeuwige oordeel. Want zij zeiden: hij heeft een onreine geest. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder. En buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. En de schare zat rondom hem. En zij zeiden tot hem: zie, uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hun zeggende: wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbende die om hem zaten, zeide hij: zie, mijn moeder en mijn broeders, want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder.
Gingen we vanmorgen op ziekenbezoek, vanavond gaan we op familiebezoek. Marcus 3, de versen 31 tot en met 35 is dan ook het uitgangspunt voor de preek. Het woord van de Heere vinden wij in Marcus 3, de versen 31 tot en met 35. En we lezen het nog een keer met elkaar. Marcus 3, vers 31. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder. En buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. En de schare zat rondom hem. En ze zeiden tot hem: zie, uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hun, zeggende: wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbende die om hem zaten, zei hij: zie, mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Tot zover. Geliefde gemeente, mag ik vanavond ook beginnen met een vraag. Hoe belangrijk is familie voor u? Hoe belangrijk is familie voor u? Nou, daar kan een heel verschillend antwoord op komen. Dat kan heel belangrijk zijn voor je. Maar het kan ook vanwege alle gebrokenheid, alle moeite, juist ook heel veel pijn doen, zo'n vraag. Ja, zo'n vraag als het gaat om de familie, die kan wat dat betreft heel wat losmaken. Maar over het algemeen kun je zeggen dat familieverhoudingen nog steeds van belang zijn. Al is dat vandaag de dag wel anders als tientallen jaren geleden. Vanwege allerlei mogelijkheden, als het gaat om vervoer, kun je op afstand wonen en werken. Zijn we wat dat betreft ook individueler ingesteld als tientallen jaren geleden de mensen? Ja, ligt dat ook anders als dat het gaat wat we vanavond zien in Markus 3. Want ook in die tijd, in het oude Israël, in de tijd van Markus 3, waren familieverhoudingen van grote betekenis. Je had elkaar nodig. En je zorgde voor elkaar. En je hielp elkaar. En daarom is het een heel opvallend iets wat de Heer Jezus daar gaat doen in Capernaum. Wat hij daar zegt is heel opvallend. En daarom reden te meer om daarna te gaan luisteren. Wat het is waarom hij de eer van zijn hemelse vader en de liefde tot het huisgezin van God boven alles plaatst. Ja, dat stelt ons ook vanavond voor de vraag. Zijn wij nou ook van zijn familie? Zijn wij nou ook van die geestelijke familie van de Heer Jezus Christus? Dat is het thema van de preek. Ook al familie van Jezus? Dat is de vraag. Drie gedachten. Want dan worden we allereerst gewezen op een harde les. Want dat is het wat Maria en haar zonen krijgen. In de versen 31 en 32. Als zij naar hem op zoek gaan, maar hij hen als het ware lijkt af te wijzen. Een harde les. Ten tweede worden we gewezen op een hoge roeping. Want wie zijn het die tot die geestelijke familie behoren? Dat zegt hij in vers 35. Wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. En dat wijst ons dan ook ten derde tegelijk op een heerlijke erfenis om te behoren tot dat huisgezin van God. Tot die geestelijke familie van de Heer Jezus. Ja, het is wel erg. Het is wel erg als familie of vrienden een blokkade vormen, een hindernis vormen als het gaat om het leven met God. Want dat ligt eigenlijk op aan het begin van dit gedeelte, wat vanavond onze aandacht vraagt. Als wij op bezoek gaan opnieuw in Capernaum, waar de Heer Jezus zijn werk doet, waar hij preekt, waar hij wonderen doet. En net zoals vanmorgen we hoorden, dat hij een drukke dag had, een drukke sabbat had. Want hij preekte en hij genas de schoonmoeder van Petrus. Zo heeft hij ook in Markus 3 opnieuw een drukke dag. Zoals hij eigenlijk het altijd druk had. Want ze kwamen van alle kanten naar hem. Vanwege dat gerucht dat van hem uitging. En hij heeft het zelf zo druk, zo schrijft Markus in vers 20... dat ze ook zelfs niet konden brood eten. Nou, wij zeggen vandaag tegen de dag, tegen elkaar, en dat is terecht, je moet wel denken aan je eten. Op tijd eten, ook al heb je het nog zo druk. Maar we zien hier in vers 20 dat de Heer Jezus het ook zo druk had, dat ze zelfs niet konden brood eten. Omdat mensen van alle kanten kwamen om wat van hem te horen. Om wat van hem te zien. En dat werd in toenemende mate een zorg voor Maria en voor de broers, voor de halfbroers van de Heer Jezus. Wiens namen we ook kennen vanuit het evangelie. Jacobus, Jozef, Simon en Judas. En zij hadden ook nog een aantal zussen waarvan we de naam niet weten. Maar hoe het ook zij, die familie, dat gezin van Jozef en Maria, al horen wij wat dat betreft niets meer van Jozef, vermoedelijk is hij al gestorven, maar die maken zich in toenemende mate zorgen om de Heer Jezus Christus. En als zij ook inderdaad behoren tot degenen die worden genoemd in vers 21. Degenen die hem bestonden, de kring om hem heen, zijn familie zou ik je kunnen zeggen. Dan ging dat wel heel ver. Want ze zagen het gebeuren wat er allemaal aan de hand was met de Heer Jezus. En ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Om het maar in rond Nederlands te zeggen, ze zeiden, hij is gek geworden. Hij is overspannen geworden. Moet je eens kijken wat hij doet en ook welke mensen hij aantrekt. Mensen van allerlei soort. Dit kan niet goed gaan. Dit moet stoppen. En ongetwijfeld komt daar ook bij dat zij zagen wat de schriftgeleerden tegen elkaar zeiden. Die nota bene van Jeruzalem afgekomen waren. Die hadden er wat voor over. Om eens polshoogte te nemen, wat gebeurt daar toch? En die zei, hij heeft Beelzebul, door de overste van de duivelen, werpt hij de duivelen uit. En daarom zeggen Maria en haar zonen, en nu is het klaar. Nu moet hij stoppen. Hij loopt zelf gevaar, maar, en dan komen die familieverhoudingen alweer om de hoek, wij worden er ook op aangekeken. Het is ook voor ons tot schande en tot oneer wat hij daar allemaal doet. En zo ontmoeten we hem vanavond dus opnieuw in vers 31. Waar hij opnieuw bezig is om te preken, zitten de mensen om hem heen. Zijn discipelen, maar ook anderen die zitten rondom hem. En dan komen zijn broers en zijn moeder, Maria. Maria die toch wel in een andere verhouding tot hem stond dan de broers, dan haar zonen. Waarvan we in een ander gedeelte lezen van het evangelie dat zij niet in hem geloofden. Op dit moment nog niet. Later werd dat anders. Maar zij komen naar hem toe om hem tot de orde te roepen. Maar dan hebben ze wel een probleem, want ze moeten buiten blijven. Ze kunnen er niet doorheen vanwege al die mensen die daar omheen staan. En uiteindelijk lukt het hen dan via via dat de mensen die het dichtste bij de Heer Jezus staan het gaan zeggen. Uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. Ze storen u in uw werk. U moet bij hen komen. En wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het gezin van Maria, dat doet als het ware een beroep op hun aardse familieverhoudingen. Zij laten hun aardse familierecht gelden. Waarom ze zeggen, hij moet nu bij ons komen. Hij moet nu stoppen met zijn werk. Hij moet stoppen met preken. Hij moet bij ons komen. Ja, zo vormen ze eigenlijk een hindernis. Om zijn werk te doen wat zijn hemelse vader hem heeft opgedragen. En dat blijft keer op keer ook voor Maria een les. Want jongens en meisjes, wat is daar gebeurd in Cana? Met die bruiloft waar ook Maria was en de Heer Jezus. Wat gebeurde daar? Ja, daar was een gebrek aan wijn. De wijn was op. En toen dacht Maria ook om een beroep te kunnen doen op de Heer Jezus. Liet ze ook haar moederrecht als het ware gelden, zodat hij iets kon betekenen. Plaatst zij zichzelf tussen Jezus en zijn hemelse vader en zijn hemels werk in. En daarom is dit vanavond een verzoeking voor de Heer Jezus. Wat er hier gebeurt in Capernaum, dat zijn moeder en zijn broers een beroep op hem doen, dat is een verzoeking voor hem. En zo is hij onophoudelijk verzocht geweest in zijn leven. Is hij door de duivel verzocht in de woestijn? Is hij door de Joodse leiders verzocht geweest? Maar wordt hij zelfs door zijn eigen familie in verzoeking gebracht? Wat nu het zwaarste is in zijn leven, wat nu het zwaarste moet wegen in zijn leven. En zo heeft hij een strijd moeten voeren in zijn leven. Tegen de haat en tegen het ongeloof en tegen allerlei misverstanden. En zo vormen dus zijn moeder en zijn broers een hinderpaal. Ja, dat is toch wel opvallend. En daar zit ook een les in voor ons vanavond. Want als het gaat om een hinderpaal, als het gaat om de zaligheid, om de dienst van de Heer, als het gaat om allerlei verzoekingen, hoeven we die niet heel ver weg te denken. Nee, het kan, zo zien we dus ook hier in Markus 3, dat het juist je familie, juist je vrienden zijn die je zoeken af te houden van de dienst aan God. Daar is het in feite in Genesis 3 al mee begonnen, toch? Adam, hij werd verleid door zijn eigen vrouw. En zo kan het dus ook vandaag de dag, dat met een beroep op aardse familiebanden, aardse familieverhoudingen, onze toewijding aan God en aan zijn dienst op de proef worden gesteld. En laat dat duidelijk zijn. Natuurlijk heb je ook, als je getrouwd mag zijn, huwelijksplichten ten opzichte van elkaar. En als je kinderen mag hebben ten opzichte van de kinderen, kun je daar niet zomaar van onttrekken met een beroep op Markus 3 bijvoorbeeld. Maar er zijn wel grenzen, zo zien we hier in Markus 3. Er zijn wel grenzen. Om het maar heel concreet te maken vanavond. Als je een zoon of een dochter hebt die het verlangen heeft om in de zending actief te zijn. Maar je kind zo graag dichtbij je wil hebben en je daarom hem afhoudt daarvan. Of als het gaat om iemand van zijn stille tijd af te houden. Of niet te stimuleren om een kerkelijke activiteit bij te wonen. Ja, daar worden we in wezen op gewezen vanavond, hier vanuit Markus 3. Op de toewijding aan God, die wat dat betreft boven alles staat. Zo maakt de Heer Jezus hier duidelijk. En dat is die harde les die ook Maria moet leren. Ook al is zij in aards opzicht de moeder van Jezus. En zijn halfbroers dan ook in een bepaalde betrekking tot hem. Maar het heeft zijn grenzen. Het houdt een keer op. En nee, de Heer Jezus snijdt die band niet door. Maar hij geeft die aardse banden, die aardse familiebanden als het ware de juiste plaats. Hij schrijft ze niet af. Maar hij wijst in dit gedeelte zijn moeder en zijn halfbroers op hun plaats. Dat hij maar niet zomaar hier op aarde is. En hij maakt die aardse band ondergeschikt, zo zou je kunnen zeggen, aan die hemelse band. En wat is dat ook een les? We hebben net gezien dat die verzoekingen, als het gaat om de toewijding aan de Heer, zo van dichtbij kunnen komen, van je eigen familie of vrienden. Maar er zit nog een les in, als het gaat om dit gedeelte. Dat we die aardse banden niet boven alles dus moeten plaatsen. En zo hebben ook wij een band met de Heer Jezus. Het feit dat we hier zijn, dat we wellicht ook gedoopt zijn, dat we naar de kerk gaan. Dat is ook een band aan de Heer Jezus. Maar we worden vanavond gewezen op de vraag, maar is daar nog iets meers dan dat alleen? Is er nog iets hogers dan alleen die uiterlijke band? Is er ook een geestelijke band? Want de Heer Jezus, hij zegt het zelf op een zeker moment. Dat er zullen zijn die zich gaan beroemen. Maar wij hebben in uw naam geprofeteerd en wij hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. We hebben toch in de kerk gezeten? We waren toch wat dat betreft ook een beetje familie van u? Dan zal de Heer zeggen, ik heb u nooit gekend als er niet meer was dan dat. En daarom die vraag, is het ook in ons leven gekomen tot die geestelijke band aan de Heer Jezus Christus? Horen wij tot zijn geestelijke familie? En daar worden we dus in de tweede plaats op gewezen, als het gaat om die hoge roeping. Want wat gebeurt er? Vers 32 zegt het. De mensen zitten rondom hem en ze wijzen er de Heer Jezus op. Je moeder en je broers die zoeken je. En wat geeft hij dan voor antwoord? Dat vinden we in vers 34. Rondom overzien hebbende die om hem zaten. Matthäus zegt, als het gaat om deze gebeurtenis, dat hij zijn hand uitstrekte over zijn discipelen, dat hij hen wees op zijn discipelen in het bijzonder. Kijk, dat is mijn moeder. En dat zijn mijn broeders. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Hij zegt hier in feite, wat nu het zwaarste is in mijn leven, dat moet het zwaarste wegen. Het beslissende in het geheel is, wie staan wij nu, hoe staan wij nu tegenover de Heere, tegenover de wil van God? En Lucas die voegt hieraan toe, als het gaat om de wil van God doen, die het woord horen en doen. Dat is dus die hoge roeping om te behoren tot die geestelijke familie van Jezus. Om zijn broeder te zijn en zijn moeder te zijn. Dan doe je de wil van God. En dan hoor je niet alleen het woord van God, maar dat zoek je ook te bewaren in je hart. En je gaat het ook doen. Je gaat er ook naar handelen. En dat is het beslissende, om bij Jezus te horen. Dat is maar niet een uiterlijke band en dat is maar niet een aardse band. Maar die geestelijke band, dat is het voornaamste. Nee, dat hoeft ook geen tegenstelling te zijn. Laat dat ook duidelijk zijn vanavond. Dat allerlei aardse familiebanden tegengesteld dienen te zijn aan die geestelijke band met Jezus. Kijk alleen maar naar Maria. Maria had inderdaad die aardse band aan hem. Maar ook door genade die geestelijke band. En dat mag het ook een zegen zijn, als je ook als man en vrouw niet alleen door de band van het huwelijk aan elkaar mag zijn verbonden, maar je ook samen mag behoren tot dat geestelijke huisgezin. Je elkaar ook verstaat juist in de geestelijke dingen, dat hoeft geen tegenstelling te zijn, wel nee. Integendeel, maar wat een zegen. Als je ook als ouders, je kinderen of als grootouders, je kleinkinderen geestelijk mag verstaan in deze dingen. Want wij worden hier vanavond dus gewezen op die geestelijke band die boven een aardse band uitstijgt. Want die geestelijke banden, die breken nooit. Die gaan mee tot in eeuwigheid. En daarom zijn die geestelijke banden toch van veel groter gewicht in het licht van de eeuwigheid. En daarvoor is nu juist de Heer Jezus gekomen naar deze aarde. Om zich een gemeente bijeen te vergaderen. Om die geestelijke familie bij elkaar te krijgen. Want waarom is hij gekomen? Ja, om te zoeken en zalig te maken. Dat nou van nature niet tot die geestelijke familie behoort. Maar hij is nu juist gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is nou het wonder. En dat is het evangelie wat oplicht hier in Markus 3. Dat hij naar die discipelen kan wijzen. En daar zit daar een Simon. En daar zit daar een Johannes. En dat hij kan zeggen, kijk. Voor hen ben ik gekomen naar deze aarde. En zij behoren tot mijn geestelijke familie. En zo strekt hij zijn hand uit over die discipelen. Die het eens tegen hem hebben gezegd. Wij hebben alles verlaten. En zijn u gevolgd. Hij antwoordde hun. Zeggende, wie is mijn moeder of mijn broeders? En dan ziet hij naar hen die om hem heen zitten. En dan zegt hij het, kijk, dat zijn nou mijn moeder en mijn broeders. En ook hierin overtreedt de Heer Jezus Christus dus niet het gebod eert uw vader en uw moeder. Hij zegt niet dat die aardse banden voor hem niet tellen. Hij snijdt ze niet door. Hij zegt ook niet dat ze niet belangrijk zijn. Maar hij wijst op iets wat daar nou bovenuit gaat. Wat nou het doel is van zijn komst naar deze wereld. Jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie ook een lieve vader en een lieve moeder mogen hebben. Of dat je broers en zussen hebt met wie je goed kunt opschieten. Want dat is niet vanzelfsprekend. Er zullen er ook hier zijn die wat dat betreft daar de pijn van voelen. Of dat je je zo eenzaam weet omdat je geen vrienden of geen vriendinnen hebt. En ook dat is een zegen. Als je om je heen mag kijken en je vrienden mag hebben. Of goede vriendinnen. Met wie je samen kunt optrekken. Laten we het nooit vergeten. Dat is een zegen. Maar wij worden vanavond dus gewezen op iets wat daar bovenuit gaat. En mag dat nou eens vragen aan jullie. Ben je zo een vriend van een ander? Dat je daarom een vriend wil zijn met die jongen of met dat meisje. Omdat je zegt, laten we elkaar opwekken om de Heere te zoeken. Want daar gaat het toch om. Dat is toch het allerbelangrijkste. Niet dat we hier even een paar jaar lol hebben met elkaar. Maar we zijn op reis. En laten we zo elkaar steunen. En elkaar opwekken. Kom, ga met ons en doe als wij. En zijn we zo als ouders of grootouders gericht. Maar niet op alles van beneden, op allerlei aardsplezier. Om maar die band goed te houden. Maar zoeken wij boven die aardse band die ons aan elkaar verbindt. Elkaar te werpen op de zaligmaker. Dat er die geestelijke band is aan de Heer Jezus Christus. En dat kan dus betekenen, zo zien we vanuit Markus 3. Dat we moeten breken met bepaalde zonden of bepaalde gewoonten. Want de Heere die heeft recht op de eerste plaats. Zoals de Heere Jezus het werk van zijn Vader boven alles zette. Waardoor hij niet gestoord kon worden door Maria en haar zonen. Omdat hij een ander werk te doen had waar zijn hemelse Vader hem toe had opgedragen. Nou, dat kan dus ook vandaag betekenen dat een bepaalde baan je moet laten schieten. Omdat daarmee de dienst aan de Heere er niet op vooruit gaat, maar er op achteruit gaat. Dat kan toch niet? Of dat je moet breken met bepaalde contacten. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. De Heer Jezus die gaat ons hierin voor. In het gedeelte wat vanavond voor ons open ligt. Worden we dus gewezen op die hoge roeping. Om te behoren tot die geestelijke familie van de Heer Jezus Christus. Ja, dat kan wat kosten. Dat gebeurde al in de tijd van de Heer Jezus. Denk maar aan die blindgeborene. Toen hij de naam van de Heer Jezus ging belijden, toen wierpen ze hem de synagoge uit. Toen wierpen ze hem de tempel uit. Dat is in die tijd wel vaker gebeurd. Als je bij Jezus wilde horen, was er voor jou geen plaats in de synagoge. In de synagoge waar je ouders naartoe gingen of de rest van je familie. En aan wie schrijft Marcus dit? Aan wie schrijft Marcus het evangelie? Nou, zijn eerste lezers waren ook mensen die hadden moeten breken met het heidendom. Die moesten breken met hun familie, omdat zij in de Heer Jezus geloofden. En die band, die ging boven alles. Nee, dat zochten ze niet van zichzelf, maar dat is die hoge roeping. Zoals het ook vandaag de dag gebeurt bij zoveel moslims. En we kennen ongetwijfeld wel allerlei getuigenissen. Hoe ook zij, ook in een cultuur waarin familieverhoudingen zo'n grote rol spelen. Want je bent een schande voor de familie als jij in Jezus gelooft. En daarom worden ze verstoten en worden ze vervolgd. Maar zij zijn het. Die ons ook vanavond erop wijzen. Waar het om gaat in het leven. Nou, ik hoop en ik verwacht dat het in ons geval niet dat zal kosten. Zoals bij zoveel moslims. Maar het stelt ons vanavond wel voor de vraag. Als het gaat om die hoge roeping, wat mag het ons kosten? En zijn we ook als gezin of als familie of als vriendenkring daarop gericht, op de liefde tot God en op de dienst van de Heer, dat dat bovenaan staat. Zijn dag en zijn huis en zijn dienst. Behoren wij tot die geestelijke familie van Jezus? Dat is de vraag. En dat kun je weten. Dat kun je weten, want de Heer Jezus die maakt het heel concreet duidelijk. Wie zijn het die hij als zijn moeder en als zijn broeders, dat wil zeggen als zijn huisgezin ziet. Wie zijn dat? Wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster. En moeder. Dat is dus de vraag. Of wij de wil van God doen in ons leven. En wat is dat? Wat is dat, de wil van God doen? Nou ja, dan zou je natuurlijk allerlei dingen kunnen opnoemen. Maar laten we maar dicht bij het woord van de Heere blijven. Want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd wat dat is om de wil van God te doen. Dat is namelijk om in zijn naam te geloven. Dat is dus het allesbeslissende. Niet wat je doet en wat je nalaat, al hoort dat er allemaal bij. Maar het beslissende punt is de wil van God doen, dat is in hem geloven. Dat je leert afzien van je eigen wil. Leer afzien van je eigen werk. Jezelf verloochent. Een streep door je eigen idealen die tegen het woord van de Heer ingaan. Dat je zoekt om hem te gehoorzamen. Dat het inderdaad je dagelijks gebed is. Heere, leer me ook vandaag weer naar uw wil te handelen. Want uw wil alleen is goed. En leer mij zo achter u aan te komen. Stempel dat ons leven. Om de wil van God in alles te doen. Want die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, die in zijn naam geloven. Die geeft hij een plaats in dat huisgezin van God. Wat houdt dat in? Om de wil van God te doen. Nou, dat hij alles voor je wordt. Dat hij je profeet is, die je onderwijst in de weg van de zaligheid. Dat je naar hem luistert. En dat je hem ook nodig hebt als die priester die je schuld vergeeft en die voor je bidt. En dat hij je koning is in je leven, door wiens kracht je ook gaat strijden tegen die doodsvijanden. De wereld en de duivel en je boosaard, die uit zichzelf nou juist zo vaak niet willen wat God wil. En daarom heb je hem nodig, Jezus Christus. Weer maar die vraag. Stempel dat ons leven. Horen wij tot die geestelijke familie van Jezus. En dat wij in hem geloven. Dat we op hem hopen. Dat wij hem lief hebben. Een hoge roeping. Maar, en dat is het laatste. Dat is een heerlijke erfenis die dan je deel is. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Die behoort tot het geestelijke gezin van God. Nou, dat roept twee vragen op. Dat u of jij je misschien afvraagt, maar zou er dan voor mij nog plaats zijn in dat gezin? Ben ik welkom in die familie? Want u moet eens weten wie ik ben en wat ik allemaal heb gedaan. Is er voor mij plaats? Ben ik welkom? Dat is een vraag. En ik kan me ook voorstellen dat u of jij denkt, ach ja, het is allemaal wel waar. Maar wat heb ik er nu eigenlijk aan? Want het is dus nogal wat om de wil van God te doen. Dan moet er een streep door zoveel in mijn leven. Daar hik ik zo tegenaan. Het kost me zoveel. Maar wat heb ik er dan aan om een broeder van Christus te zijn? Nou, eerst maar die ene vraag. Ben je ook familie van de Heer Jezus? Dat is het thema van de preek vanavond. En dat roept dan de vraag op, maar ben ik dan welkom zoals ik ben? Nou, we hebben het vanmorgen toch gehoord toen we op ziekenbezoek gingen daar in Capernaum. Wie hij is, als die machtige, als die gewillige, als die barmhartige zaligmaker. En wat heeft hij gezegd? Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Heeft hij dat niet juist laten zien in de keuze voor zijn discipelen? Want wie zijn dat van zichzelf? Toch ook zondaren. En die het ook na ontvangen genade hebben het laten zien. Denk maar aan een Petrus. Die ook de wil van God niet deed. Toen hij daar in die zaal van Caiaphas voor dat dienstmeisje door de knieën ging. Nee, wat dat betreft, als dat uw vraag en dat jouw vraag is, ben ik welkom. Oh, dan is de schrift daarin duidelijk. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Maar dan die andere vraag. Wat heb je er dan aan? Dan mag ik dat eens vragen aan u. Of aan jou. Die door genade inderdaad mag weten hoe de Heer Jezus Christus in je leven is gekomen en zijn liefde in je hart heeft gewerkt. Wat is dan die heerlijke erfenis? Waarom is je dat nou alles waard? Wat zou u zeggen? Wat zou jij zeggen? Als je nou naar voren werd geroepen om te zeggen, nou zeg het nou eens in 1 minuut. Of wat zou u zeggen? Die daar zo naar verlangt. Die daar zo naar haakt. Om dat nou te mogen te kunnen zeggen. Nu reis ik getroost naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Wat is dan die erfenis? Waarom is het nou zo'n heerlijke zaak? Om tot dat gezin, om tot die geestelijke familie van de Heer Jezus te horen. Nou, het komt samen, denk ik, in die ene vraag. Wat zie je nou in Christus? Wat zie je nou in Hem, die hier in Capernaum ook weer bezig is om zijn werk te doen? Wie is Hij voor u? En wie is Hij voor jou? Zou je dan niet zeggen vanavond, Hij is die oudste broeder die nou alles kan doen voor mij, wat ik tot in eeuwigheid niet kan. Want ik ben een zondaar, ik ben een verloren zondaar. Ik ben een kind des torens vanuit mezelf, zo zegt het doopsformulier. En hoe zou ik ooit een geopende toegang kunnen vinden? Het kan toch alleen in en door Hem. Hij is de deur. En ik ben enkel duisternis. Maar Hij is het licht. En ik ben zo'n dwaalziek schaap. Maar Hij is mijn herder. O, het goede dat ik wil, ach, dat doe ik zo vaak niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik toch. En als het gaat om die wil van God te doen, hoe zou ik ooit uit mezelf kunnen geloven in Hem? Hoe zou ik ooit vanuit mezelf op Hem kunnen hopen? Hoe zal ik ooit uit mezelf Hem kunnen liefhebben? Hoe zal ik ooit mijzelf tot de zaligheid brengen en me bij die zaligheid bewaren? Het kan alleen door Hem. Want Hij is gekomen om Gods wil volmaakt te doen. En wat is nou de wil van de Vader ten opzichte van de Heer Jezus? Dat al degene die Hij van de Vader krijgt, Hij die zal bewaren tot in eeuwigheid. O, dat is de zaligheid en dat is die heerlijke erfenis. Als het erom gaat wat je eraan hebt. om tot dat gezin van God te behoren. Dan heb je een vader in de hemel die voor je zorgt. En dan heb je een oudste broeder die borg staat voor je schuld. En dan heb je broeders en zusters in de gemeente om je heen. Dan ben je niet alleen. Ja, zegt iemand, maar mensen vallen me wel eens tegen. O, zeker. Maar dat kun je toch nooit zeggen van die oudste broeder. Dat kun je toch nooit zeggen van Jezus Christus. Want bij hem is alles wat hij zegt ook daadwerkelijk praktijk. En als hij het zegt, wie de wil van God doet, die is mijn broeder en die is mijn zuster en die is mijn moeder. Weet je wat dat dan betekent? Ik zal bij je blijven tot in eeuwigheid. En je zult delen in mijn broederlijke zorg. En je zult delen in die vaderlijke liefde. En je zult delen in de genade van God. O, dat is die heerlijke erfenis. Maar niets van deze wereld mee te vergelijken is. En hoe goed je aardse banden ook kunnen zijn, er komt een moment dat je er alleen voor staat. En dan telt toch maar één ding. Of er nou die geestelijke band is gekomen aan Jezus Christus. En dan mag je delen in die enige, in die unieke troost. En die is nergens anders te verkrijgen. Niet bij de islam. En niet in het boeddhisme. En niet in het hindoeïsme. Want daar moet je het uiteindelijk allemaal zelf doen. Moet je het zelf zien op te lossen. Maar dat is nu juist het evangelie van die geestelijke familie van Jezus Christus. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het einde. Hij doet alles wat je zelf tot in eeuwigheid niet kan. Nou, wat is dan die heerlijke erfenis? Dat hij, Jezus Christus, zich niet schaamt om wie zijn broeders te noemen? Ja, zo'n Simon Petrus, die hem verloochent. Dat hij zich niet schaamt om wie zijn broeders te noemen? Een Manasse, die zijn kinderen door het vuur liet gaan. Hij schaamt zich niet om hen zijn broeders te noemen wie? Ja, zo'n Maria Magdalena, die van de duivelen bezeten was. En dat is die heerlijke erfenis. Hij schaamt zich niet om zondaren zijn broeders te noemen. En die hij trekt en die hij roept en die hij plaatst in zijn gezin. En die band die gaat mee tot voor de troon van God. Want als daar u of jij verschijnt. En hier heb je in dit leven leren buigen voor deze God. En in hem je hoogst geluk hebben zien liggen. En heeft gevonden. Dan zal hij je niet in de steek laten voor die troon van God. Want dan zal hij je zeggen, deze is mijn broeder, deze is mijn zuster, deze is mijn moeder. Ik heb hen gekocht, ik heb hen vernieuwd door mijn geest. Vader, verheerlijk hen, zoals u ook mij hebt verheerlijkt. En wat zal dan de vader zeggen? Die zal zeggen, ja, mijn zoon. Dat zal ik doen op grond van uw werk. Ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun tot een vader zijn. En zij zullen tot in eeuwigheid mijn zoon, en mijn dochter zijn. En daarom tel toch maar die ene vraag waar ik de preek mee begon en waar ik hem ook mee wil afsluiten. Zijn wij nu ook familie van Jezus? U, jij.